Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, welkom bij deze podcast. Editie dinsdag 21 februari 2023. Hele goede morgen. Naast me zit Iwan Verrips.
Morgen Bas.
Over de 20 minuten gaan we je doornemen dat het belangrijkste nieuws van dit moment is. Zometeen het laatste nieuws uit Turkije en Syrië. Daar is het grensgebied, wat een kleine 2 weken geleden al getroffen werd door een aardbeving, opnieuw geraakt door een zware aardbeving. En omdat er veel kritiek was op het stapbudget, zijn de regels daarvoor een stuk strenger geworden. Dat is dat opleidingsbudget wat je kan krijgen om een andere baan te gaan doen. Dat heeft nog niet geleid tot het gedwongen schrappen van opleiders. En dat was de bedoeling, want er waren allemaal mensen die boden voor 1000 euro.
Flauwekulcursussen.
Ja. Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, maar zoals gezegd, 2 weken na die zware aardbeving is het Turk-Syrisch grensgebied opnieuw getroffen door een aardbeving. En dit nam iemand op met zijn dashcam. Ja, wat je hoort is, en ook als je de beelden zou zien, een heen en weer schuddende auto. Dat was heel kort, maar wel krachtig. 6,4 op de schaal van Richter. En dat was gisteravond om 6 uur Nederlandse tijd. Dan is het daar dus iets later, 2 uur later. Een toestel van de Koninklijke Luchtmacht, dat al in de buurt was, heeft meteen 30 patiënten opgehaald uit Adana, meldt het ministerie van Defensie op Twitter. Maar we gaan praten met Joost Lagendijk, onze man in Turkije. Joost, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, je zou het maar meemaken. Weer een klap 2 weken na die zware aardbeving. Hoe groot is de schade nu? Is er al iets over duidelijk?
Er is wel iets duidelijk. En dat is dat de schade lijkt mee te vallen. Maar goed, dat zeg ik natuurlijk over een regio waar al niet meer veel overeind stond. Nee. Na de aardbeving van 2 weken geleden. Het aantal doden lijkt mee te vallen. Maar ik denk dat wat ik vooral meekrijg uit die regio is de angst en het trauma dat 2 weken nadat het dus gebeurd is, toch weer gebeurt.
Ja. Hoe komt dat aan? Want inderdaad, dat moet iets doen met het land, hè? Ook met die provincie. Mensen zijn zich doodgeschrokken, denk ik. En we weten, er zitten tienduizenden mensen, 225.000 huizen ingestort bij de eerste bevingen. Die zijn dakloos. Kunnen die überhaupt iets vinden? Of zijn er ook kampen geraakt waar die mensen nu ondergebracht zijn?
Ja, nou, het is inderdaad zo. Kijk, sinds gisteren is eigenlijk het zoeken naar overlevenden onder het puin is het op de meeste plekken gestaakt. En de grote uitdaging voor Turkije was en is nog steeds de komende weken om onderdak te bieden aan die tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen die daar in die regio gebleven zijn. Dus men is enorm druk bezig met tenten, tijdelijke woningen. Ja, dan helpt het natuurlijk niet zoals gisteravond dat er dan weer een beving is. Dus het is nu vooral huisvesting en voedsel zoeken voor de mensen die er zijn moeten blijven.
Nou hebben we ook veel gehoord, ik zei het al, 225.000 huizen zijn gewoon weg. We hebben veel gehoord over de bouwsector, maar via de aannemers. Een aantal van hen is opgepakt. Zijn er nog ontwikkelingen op dat front?
Nou goed, je ziet eigenlijk dat de regering focust dus op inderdaad die aannemers, bouwondernemers, die de schuld krijgen van die slechte kwaliteit. Maar tegelijkertijd zie je dat critici zeggen, ja, dat is allemaal goed en wel, maar die aannemers zijn maar een deel van het probleem. Het gaat ook om falende inspectie. Waarom zijn die huizen nooit gecontroleerd? En met name, dat raakt ook Erdogan. Er is sprake geweest bij herhaling van de zogenaamde bouwamnestie, waarbij slechte gebouwen toch massaal gelegaliseerd werden. En dat is waarschijnlijk een van de oorzaken van de enorme schade nu.
Ja, precies. En nu weten we, Erdogan die moet wil herkozen worden in juni, uiterlijk, met presidentsverkiezingen. Wat gaat dit betekenen voor zijn campagne?
Nou ja, die campagne is natuurlijk, voor zover die al begonnen was, is stilgelegd. Hij was de afgelopen dagen redelijk uit het nieuws. Maar gisteren was hij in de regio. Hij was zelfs op het moment in Hatay, toen daar dus die nieuwe schok plaatsvond. Ja, wat hij doet is vooral proberen uit te stralen dat de regering, dat hij de boel onder controle heeft en met name te benadrukken dat de wederopbouw snel zal beginnen. Maar ook gisteren heeft hij niks gezegd over de verkiezingen, omdat dus de discussie is, ja, gaan die nou wel of niet door?
Ja, En dat is het punt, hè. Die regio's die zijn over het algemeen zijn die op handen van Erdogan. Hè. Die hebben hem.
Klopt.
Buiten het grootstedelijke hebben die mensen die hebben Erdogan in het zadel geholpen en gehouden de afgelopen tijd.
Klopt, 8 van die 10 grote steden die getroffen zijn in die regio's, die werden bestuurd door de AKP. Dat heeft de AKP, de partij van Erdogan, heeft daar een meerderheid. En je ziet nu ook dat er dus een getouwtrek is over die datum van de verkiezingen. Ja. Zou eigenlijk in mei plaatsvinden, misschien uiterlijk in juni. Maar goed, nu zie je dat dus de regering aanstuurt op uitstel.
Ja.
Dat snap ik voor een deel wel om praktische redenen, want ik geef het je te doen om miljoenen mensen die dus nu hun huis hebben verlaten. Ja, die moeten elders gaan stemmen. Dat is natuurlijk nogal een heel geregel. Maar goed, er zit ook een politieke reden achter.
Ja.
Omdat men de woede, met name dus bij de eigen achterban uit die regio, toch een beetje uit wil laten razen. Ja. Maar goed, de oppositie zegt, ja, we houden vast aan verkiezingen dit jaar. Dus dat is nog geen uitgemaakte zaak.
Nee, precies. Ik begrijp ook dat de Turkse grondwet daarvan dicteert dat het dit jaar gaat gebeuren, hè, de verkiezingen.
De Turkse grondwet, daarin staat dat de uiterlijke termijn 5 jaar na de laatste verkiezingen is.
Ja.
Dat zou dus midden juni zijn. Mm-hmm. En dat uitstel alleen maar mogelijk is in tijden van oorlog. Ja, nu zijn er vreselijke toestanden natuurlijk, maar het is geen oorlog. Dus dat is nog zowel een juridische als een politieke strijd.
Duidelijk, dankjewel. Joost Lagendijk, onze correspondent in Turkije.
Dan even een blik op de agenda, want president Poetin spreekt later deze ochtend. Rond 10 uur zijn bijna jaarlijkse reden uit voor het parlement. Vergelijk het een beetje met zijn troonrede. Het is volgens de Russische wet de enige zitting waarbij de beide kamers, dus zowel de Duma als de Federatieraad, bijeen zijn. En hoofdpunt is naar verwachting uiteraard de voortslepende oorlog in Oekraïne. Volgens Reuters zullen we gaan horen wat Poetins doelen voor de komende tijd zijn. En waar we dan natuurlijk op gaan letten, gaat hij iets zeggen over dat offensief, dat voorjaarsoffensief? Gaan er meer militairen naar Oekraïne? Gaat hij reageren op Biden in Kiev? Krijgen we allerlei nieuwe dreigementen met kernwapens? Nou, dat zijn allerlei zaken waar we met interesse naar gaan kijken. Het is die toespraak tot het parlement is een traditie die in 1994 is begonnen door Boris Yeltsin. Vorig jaar sloeg Poetin over in verband met de oorlog in Oekraïne. 2017 sloeg hij ook al een keer over. Ik zei het al, die toespraak begint dus om 10 uur. Als daar nieuws uitkomt, hoor je dat uiteraard hier op BNR. En dat hoor je dan waarschijnlijk in BNR's Big Five. En die draait deze week ook de hele week om 1 jaar oorlog. Dus dat komt wat dat betreft mooi samen. Maar 10 uur, Poetin dus voor zijn troonrede, zeg maar even.
Ja, precies. En over de oorlog gesproken. Inmiddels heeft de baas van Wagner, dat is dat huurlingenleger wat aan het werk is, meneer Prigozhin, die heeft geklaagd over het feit dat als een ammunitieaanvoerlijnen worden gefrustreerd door de Oekraïners, dat hij dus gewoon geen wapens en geen kogels krijgt. En dat betekent dat ze het daar ontzettend zwaar hebben. Nou, we weten allemaal in de buurt van Bakhmut, daar wordt heftig gevochten tussen troepen van Wagner en het Oekraïnse leger. En als er dus geen ammunitie komt, dan heeft meneer Prigozhin daar een serieus probleem. Anderzijds, in de Donbass is het Russisch leger actief en daar wordt ook gevochten. Daar horen we niet veel over, maar ook daarvan zouden we kunnen stellen dat daar wat moeite is met aanvoerlijnen. Want dat weten de Oekraïnse soldaten redelijk goed te frustreren. Dan is Godzilla gevonden in New York, gewoon in een vijver. Gelukkig nauwelijks in staat te bewegen. Ja, hoe dat nou zit. Over 10 minuten krijg je het hele verhaal.
Ochtendnieuws.
Halverwege volgende maand dreigt er een acuut tekort van 200 plekken die nodig zijn voor de opvang van alleenreizende asielkinderen. En dat komt doordat het aantal aanmeldingen blijft stijgen en omdat huurcontracten met opvanglocaties aflopen, schrijft het Algemeen Dagblad. Er zijn de komende maanden zeker 50 nieuwe locaties met elk 50 bedden nodig voor de opvang van kinderen die zonder ouders of begeleiding naar ons land komen, zegt Juri Kapteins van opvangorganisatie COA en Tanno Klein van een voogdijorganisatie tegen het AD. Het is voor het eerst dat die twee organisaties samen alarm slaan. Vorig jaar vroegen 4200 alleenreizende minderjarige vreemdelingen asiel aan in Nederland. 2 keer zoveel als het jaar daarvoor. En de twee organisaties hebben eigenlijk geen indicatie dat dit jaar gaat dalen. Het COA denkt eind dit jaar 5000 jongeren te moeten opvangen. En in tegenstelling tot volwassen vreemdelingen worden minderjarigen niet opgevangen in die megacomplexen waar soms wel tot 1000 mensen wonen, maar in locaties kleinere, kleinschalige locaties, tot 50 mensen. Het gaat dus om zo'n 2500 bedden, maar wel allemaal op kleinschalige plekken dus. En die zoektocht naar die plekken verloopt moeizaam, omdat onder andere de wet die gemeente tot opvang kan dwingen nog niet in werking is. En Erik van den Burg eigenlijk met zijn handen in het haar zit, want hij heeft geen dwangmiddelen.
Ja. Gaan we even naar Amerika, want de openbare aanklager in die zaak tegen Alec Baldwin, hebben we weten nog wel, op een filmset in 2021 was er een dodelijk schietincident waarbij een cameravrouw, Halina Hutchins, dodelijk gewond raakte en daarbij was betrokken Alec Baldwin. Nou, de zaak tegen deze acteur heeft inmiddels de aanklacht dood door schuld aangepast en dat is genomen nadat de advocaten van Baldwin bezwaar maakten tegen deze aanklacht, want de wet waarop de aanklager zich baseerde, die zou niet hebben bestaan ten tijde van die dodelijke schietpartij in 2021.
It eliminates a mandatory minimum sentence, an enhancement that would have been a minimum of 5 years. Now his maximum is going to be 18 months. This is a case that the state investigated for over a year. Nobody thought to check whether or not the statute that provided for the 5-year mandatory minimum was enacted after the shooting occurred. It's just one more misstep by the state.
Ja, het is dus gewoon een juridisch dingetje. Ze zijn vergeten, zegt deze commentator van MSNBC, om even naar de wet te kijken. Dit incident deed zich voordat die wet werd gewijzigd. Dat betekent nu dat Baldwin een gevangenisstraf van maximaal 18 maanden kan krijgen door schuld, in plaats van 5 jaar op basis van die nieuwe wet. Ja, het punt is dat de acteur op de set oefende met een revolver van die naar eigen zeggen dacht dat het ding niet geladen was, maar de man die dat geprept had, die bleek toch een kogel erin gestopt te hebben. En dat heeft mevrouw Hutchins in haar borst geraakt, waardoor ze kort daarna overleed. En hij heeft altijd ontkend dat hij verantwoordelijk was voor die schietpartij. Nou, we gaan daar later dus meer over horen.
Een vooruitblik op het belangrijkste beursnieuws van de dag hoor je van collega Jelle Maasbach van BNR Beurs.
Er komen heel veel kwartaalcijfers en mogelijk ook veel verrassingen. Alleen niet vandaag. De belegger moet het doen met het jaarverslag van Philips en cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Er wordt bekendgemaakt hoeveel bestaande woningen van eigenaar zijn gewisseld in de maand januari. Inderdaad, geen spektakel daar. Het is toch echt wachten op de woensdag. Dan de jaarcijfers van ASR, Wolters Kluwer, AMG en Besi. En voor de liefhebber van koffie zijn er de jaarcijfers van GDE Peet's, eigenaar van Douwe Egberts.
Ja, dan gaan we nog even naar de Russische economie, Iwan. Want die is vorig jaar minder gekrompen dan verwacht, ondanks de opgelegde sancties uit het Westen, zegt het Russisch bureau voor de statistiek Rosstat. Nou, volgens het bureau krompt de economie met 2,1%. Veel minder dan de eerdere voorspelling van 12%. En hoewel je je vraag kunt stellen over de betrouwbaarheid van die cijfers, zijn veel commentatoren toch verbaasd over de veerkracht van de Russische economie. Hoge olieprijzen en militaire uitgaven hebben geholpen om de economie te steunen. Het Amerikaanse Institute for International Finance voorspelde eerder dat de Russische economie in 2022 met 15% zou krimpen. Maar de Russen konden in het afgelopen jaar het grootste deel van hun olie- en gasreserves gewoon kwijt in onder meer China en India. De enorme prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne voor olie, gas, aardolieproducten en andere Russische exportproducten, moet je denken aan voedsel en kunstmest, hielpen ook mee om de Russische balans op orde te houden. En daarnaast zijn veel Russische ondernemers in de gaten gesprongen die westerse bedrijven na hun terugtrekking achterlieten. Zo heet de McDonald's in Moskou inmiddels Vushno Itoshka. En dat betekent lekker en dat is het.
Oké. Okay.
Dat u het weet.
Is geen vraagteken.
Nee, is geen vraagteken. Of het zo lekker is, weten we niet. Want ja, dat zullen we niet weten, denk ik. De strengere stapregeling leidt volgens nog niet tot het gedwongen schrappen van opleiders. Het is die regeling die 1.000 euro subsidie belooft aan iedereen die een cursus wil volgen. Maar die kwam eerder in de opspraak toen blijkt dat miljoenen aan gemeenschapsgeld opgingen aan ja, frivoliteiten als edelsteencursussen of een tripje naar Parijs of leren manifesteren. Het ministerie van Sociale Zaken eiste van 3 opleiders geld terug, maar werd door de rechter teruggefloten. Bij ons is Arjen Etzes, die is lector regionale arbeidsmarkt aan de Hans Hogeschool in Groningen. Meneer Etzes, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, het beeld dat bij veel mensen beklijft is kulcursussen als het over stap gaat. Door de overheid bekostigde reizen naar Parijs. Reiki-cursussen, leren manifesteren, ik zei het al eventjes. En toch, de minister zegt, het is een succes. Vindt u dat ook?
Ja, ik denk dat je het absoluut een succes kunt noemen. Kijk, het ministerie die wilde natuurlijk op voorhand hebben wij in Nederland een beleidslijn dat we zoveel mogelijk mensen eigenlijk willen laten scholen, omdat we naar een soort leven lang ontwikkelen willen. En er zijn veel technologische ontwikkelingen, dus we willen mensen aan het scholen krijgen. En dan is dit eigenlijk een maatregel die, nou, waar heel veel van gebruik gemaakt wordt.
Ja.
En waarvan je puur op basis van de deelnames al zou kunnen zeggen, het is een succes.
Ja, maar er wordt ook misbruik van gemaakt, dat weten we, met allerlei kulcursussen. En dus zou de regel strenger worden, omdat die stapregeling door veel opleiders als verdienmodel wordt gebruikt. Maar is het nou wel streng genoeg? Want er gebeurt dus niks, de rechter heeft teruggefloten.
Nou ja, kijk, het ministerie neemt... Kijk, er zijn twee problemen waar zeg maar, die in de aandacht iedere keer heel erg naar voren komen. Het ene probleem is natuurlijk de, wat u kulcursussen noemt. Ja. De cursussen die, waarvan iedereen eigenlijk op zijn klompen kan navoelen van ja, daarvoor is het eigenlijk niet bedoeld. Nee. En de tweede probleem is eigenlijk de hele organisatie van die stapregelingen. Dat veel subsidie eigenlijk bij een paar aanbieders terechtkomt. Mm-hmm. Nou, het ministerie heeft wel degelijk een paar maatregelen genomen die een rem zet op zeg maar wat ik maar meer monopolievorming noem. Hè? Dus ja, die een rem zet op. Dus er kunnen maar zoveel scholingsmaatregelen gebruik worden gemaakt bij één aanbieder. Dus ja. dat zet een rem op dat veel subsidie bij één aanbieder terechtkomt. En het ministerie stelt ook wel degelijk regels als het gaat om de. En waar de scholing aan moet voldoen. Dus er moet een docent zijn, er moet wel degelijk getoetst worden of de lesstof beheerst wordt. Dus er wordt getoetst op de kwaliteit van de scholing.
Ja. Okay.
Nou ja, en dat op zich, beide regelingen voorkomen natuurlijk dat je in allerlei uitwassen terechtkomt.
Ja, maar ja, een edelsteencursus met een diplomaatje aan het eind, die 1000 euro kost, die bestaat nog steeds.
Zeker, maar weet je, het is. De andere kant is ook waar. Het is heel lastig te toetsen wanneer een cursus nou wel arbeidsmarktrelevant is en niet arbeidsmarktrelevant. Hè. Dus daar fluit dan de rechter het ministerie ook op terug. Ja. Maar wat je natuurlijk wel kunt doen, is gewoon heel erg goed beoordelen en reguleren waar een scholingsmaatregel überhaupt aan moet voldoen.
Juist.
Laat staan de richting waarin je geschoold wordt.
Ja.
Nou, en ik denk dat met het toch begrenzen en reguleren van die kwaliteit van de scholing, het ministerie toch een behoorlijk aantal goede stappen zet.
Om die kwaliteit
beter te waarborgen.
Duidelijk, dank u wel. Arjen Netsus is lector regionaal arbeidsmarkt aan de Hans Hogeschool in Groningen.
Ochtendnieuws.
Een verhaal dat we al langer horen. Elektrisch rijden is financieel een stuk minder aantrekkelijk vanwege de stijgende energieprijzen, aanschafprijzen en verzekeringspremies. En dat wordt vandaag nog maar weer eens bevestigd in de elektrisch rijden monitor van de ANWB. Gemiddelde kosten van een elektrische auto zijn het afgelopen jaar gestegen naar zo'n 61 cent per kilometer. In 2021 lag dat nog op 57 cent per kilometer. Toch is elektrisch rijden daarmee nog goedkoper dan benzine, want volgens dat rapport steeg de kosten daarvan naar 63 cent per kilometer. Maar het hangt dus heel erg af uiteraard van die energieprijs en wat je daarvoor betaalt. Nou, zien we nog meer in dat rapport? Gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe elektrische auto steeg van zo'n 43.000 euro in 2021 naar 45.000 euro vorig jaar. En dat terwijl particulieren juist minder willen betalen voor een nieuwe elektrische auto, want dat daalde met 3.000 euro naar 29.000 euro. Dus wij willen graag minder betalen dan we zouden moeten betalen voor die auto's. En daarom moeten fabrikanten snel goedkopere modellen gaan bouwen. En de overheid moet aanschaf blijven subsidiëren, zegt de ANWB. Want we kopen nu met name tweedehands auto's. En voor een goede occasionmarkt over een paar jaar heb je nu instroom van betaalbare nieuwe auto's nodig. Dat is de bestuursvoorzitter van de ANWB. Interesse in elektrische auto's blijft groot, ondanks die stijgende kosten. Een kwart van de Nederlanders is van plan om binnen 5 jaar zo'n elektrische auto aan te schaffen.
We gaan eens even kijken wat in Den Haag gebeurt vandaag. Politiek verslaggever Leendert Beekman.
Goedemorgen. Zoals we gewend zijn, begint in Politiek Den Haag de dinsdag met het vragenuur, waarna de Tweede Kamer gaat stemmen. Verder zijn er nog technische briefings in de Tweede Kamer. Eén over de Inflation Reduction Act en de ander over ICT bij de Belastingdienst. Nou, en daarvan weten we dat het allemaal wel ietsjes beter kan. Nog een commissiedebat Justitie en Veiligheid over vreemdelingen en asielbeleid. Nou, ook dat is binnen de coalitie een gevoelig puntje. En in de plenaire zaal wordt er gedebatteerd over de Nederlandse steun aan Oekraïne. Dit en meer vandaag in Den Haag.
Leendert Beekman, gaan we nog eventjes naar diploma's. De zorgsector, geplaagd door een enorm personeelstekort, heeft ook last van dit, van het aantal actieve zorgmedewerkers dat wordt betrapt met een vals diploma of certificaat is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Iwan.
Ja, het gaat er niet om alleen om valse diploma's, want er blijkt ook een hele markt te zijn voor valse VOGS-verklaringen omtrent gedrag. En daarom roept de IGJ zorgwerkgevers op om diploma's en die verklaringen van sollicitanten, werknemers of ZZP'ers goed te controleren en niet zomaar voor waar aan te nemen. Zorgaanbieders zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor de controle, zegt dat IGJ. Maar ze vragen ook om valse papieren te melden bij het OM en de inspectie. Want ja, werken met valse papieren, dat is ook gewoon gevaarlijk. Je brengt de veiligheid van patiënten en cliënten in gevaar. Een van de redenen van de toename is dus inderdaad, je zei het al, de enorme groei van ZZP'ers in die zorg door personeelskrapte. En ja, iedereen zit omhoog, dus alle handjes zijn welkom. En nou ja, die papieren controleren doen we dan later wel, of niet. En als je een beetje gaat zoeken op sociale media, Snapchat of Telegram, dan kan je zo'n diploma of zo'n verklaring omtrent gedrag al voor een paar €100 aanschaffen. Hoef je verder niets voor te doen.
Ja.
Geen opleiding voor te volgen. Ook al heb je een enorm strafblad en dergelijke, je krijgt gewoon een VOG. Maar dan dus niet legaal. Vanuit de zorgbranche klinken geschokte reacties. Zo vindt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland dit zeer kwalijk.
Ja, zoals de laatste mevrouw, weet je wel, die 25 jaar actief was als psychiater in diverse ziekenhuizen in Nederland. Ja. Die had zelf een diploma gemaakt en er stond alleen één klein foutje. Verify was daar met een A gespeld.
Ja, dat had niemand doorgehad.
Nee, jaren. 25 jaar niet. We gaan naar de kranten. Die hebben wij goed gelezen, inclusief spelfouten. Het AD. Nieuwe asielcrisis dreigt. Binnen enkele weken is er te weinig opvang voor alleenreizende minderjarigen. Je hoort het net al eventjes.
En ook in die krant. De helft van de bedrijven kan hogere kosten niet of nauwelijks doorrekenen. In hoeverre ondernemers de gestegen kosten voor hun producten kunnen doorbreken aan klanten verschilt sterk per branche.
En dan in de Telegraaf. De warmtepomp, die zo ontzettend goed is voor het milieu, is helemaal niet zo goed voor het milieu. Veel vuiler dan gedacht, blijkt uit nieuw onderzoek. Zelfs zo zwaar dat, zo zegt onderzoek, de woningbouwer moet afzien van installatie van warmtepompen om binnen de wettelijke normen te blijven. Dank u.
In Trouw. Ook boeren maken zich sterk voor meer groenteconsumptie. Haal meer eiwitten uit bijvoorbeeld erwten en minder uit vlees. Dat is een nieuw plan van wetenschappers, maar ook van boerenorganisatie ZLTO staat hun poten eronder.
Ja, en dan in Trouw. Fiscus weigert toeslagenouder met failliet bedrijf te compenseren. De Belastingdienst weigert een toeslagenouder uit het Gelderse Westendorp te compenseren voor de schade die haar gezin leed doordat het bedrijf van de man in 2014 failliet ging.
Naar NRC dan diepe zorg Amerika over opstelling China. China stelt zich in ogen van Washington ambivalent op in de oorlog in Oekraïne. De verhouding tussen de landen begint wat ijzig te worden.
Ja, en dan in de Volkskrant. Lightyear maakt toch een doorstart. Hoopt op een doorbraak. Voor de zonneauto die nog niet volledig verdwenen is, zegt althans de Nederlandse van kant zelf. De intellectuele eigendomsrechten zijn overgedragen naar een andere partij voor 8 miljoen. En we kijken of er ooit een auto uitkomt.
In de Financiële Telegraaf. Delta naar minister om krimp. De luchtvaartmaatschappij Delta, KLM's Amerikaanse partner op Schiphol, maakt zich ook ernstige zorgen om het krimpplan van het kabinet, net als KLM zelf. Vandaag spreekt een delegatie met minister Adriaansens van Economische Zaken. Delta overweegt naar Parijs te verkassen als het kabinet vasthoudt van dat krimpplan van 500.000 naar 440.000 vliegbewegingen.
Ja, en dan in het Financiële Dagblad. Ten slotte, het kabinet trekt 8,9 miljoen uit voor zorgadviseurs. En daarmee breidt Connie Helder, minister voor langdurige zorg, een pilot uit die mensen helpt om de juiste zorg te vinden. Die bevalt zo goed dat Helder er bijna 9 miljoen voor vrijmaakt, zoals gezegd. Het gaat om de aanstelling van gemeentelijke adviseurs die mensen wegwijs maken in de wirwar van verschillende zorgregelingen. Altijd handig. En dan even naar deze, want New York City Parks, dat is de autoriteit verantwoordelijk voor de stadspark in New York, kreeg zondagochtend vroeg een wat verontrustend belletje van het personeel van Brooklyn's Prospect Park. Met het verhaal dat er in een van de vijvers in het park een krokodil was gespot.
Oh.
Ja hoor, inderdaad. Mm-hmm. Een alligator van 1,20 meter lag daar niet helemaal in orde in een vijver. Het was een gaatje van 9 boven 0. En het is voor zo'n beest veel en veel te koud. Die soort komt normaal gesproken alleen in warme staten als Florida en Louisiana voor. Maar is waarschijnlijk in het park gedumpt door een eigenaar die toch een konijn prefereerde boven een alligator. Ja, dat is Eibarder. Het onderkoelde dier was door de kou ook nauwelijks in staat te bewegen. Dus het werd zonder tegenstribbelen uit die vijver gevist. En is inmiddels overgebracht naar de dierentuin van de Bronx, waar die hopelijk een beetje opgewarmd is. En die een naam heeft gekregen. Hij heet Godzilla. Naar dat grote beest uit die Japanse vreselijke rampenfilm. Waar New York wordt opgegeten. Maar deze Godzilla was maar 1,20 meter. Maar als je het ziet, een mottige, zielige alligator met hangende achterpootjes uit de vijver. Ja, het is echt doodzielig.
En New York is weer veilig?
Nee, want er worden 600 illegale beesten afgedumpt per jaar in park in New York. Dus
Okay. Ja,
je weet niet wat je volgende morgen tegenkomt. Hè? Godzilla 2.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.